Welkom bij de podcast van het Indisch Herinneringscentrum. In deze aflevering gaan we terug naar het boekencafé van maart 2021, waarin Dido Michielsen werd geïnterviewd over haar nieuwste roman Lichter dan ik.
We gaan nu over dit boek praten. En ja, als u het nog niet heeft gelezen, ga dit boek lezen in ieder geval. In 2019 kwam dit boek uit.
Ja.
Je eerste roman, zoals ik al zei. Maar je schreef ook al meer boeken.
Ja.
Non-fictie. En dit is dan fictie.
Mijn eerste roman, ja.
Hoe kwam je daartoe?
Het begon eigenlijk met een onderzoek wat ik begon naar mijn bedovergrootmoeder. Ik had van mijn moeder ooit haar levensverhaal gekregen met alle foto's uit Indië die ze had. En zal ik er even laten zien?
Ja, dat laat hem zien. Ja, dus jouw moeder zien wij hier.
Dat is die kleine.
Dat is die kleine.
Hè? Ja, dit is een van haar oma's.
En die oma, die heet, wat heet ze?
Louisa.
Louisa. Ja. En jouw moeder vertelde jouw verhalen over de familie.
Over de oermoeder en die waarschijnlijk een prinses was. Nou, je kent het verhaal.
Waar is jouw moeder geboren?
Purkerto, op Java.
Oké. En die prinses die kwam van?
Djokja.
Djokja. Er zijn misschien veel mensen wel op vakantie ooit geweest, of daarvoor natuurlijk ook al. Djokja, dus dat was het familieverhaal. Jullie stamden af van een prinses.
Ja, precies. Nou, en ik dacht, het is toch eigenlijk wel gek dat ik wel weet hoe ze eruit ziet en dat ze heeft bestaan, maar ik kon nergens haar naam vinden. Dus ik ben een beetje op onderzoek uitgegaan. Ik heb toen onder andere Reggie Bai gemaild.
Ja. En Reggie Bai, schrijver van het boek Dan Jij.
Ja, en die hielp me natuurlijk meteen uit de droom. Door te zeggen dat er waarschijnlijk geen prinses was. Omdat dat maar heel zelden voorkomt. En wat moet ik wel zeggen? Ik heb mijn eerste exemplaar aan hem gepresenteerd. Mm-hmm. En toen zei hij wel, van kijk, ze hadden zoveel nazaten, die sultans en hun zoons. En zoveel vrouwen bij vrouwen en dergelijke. Dus misschien was ze wel van adel. Nou, dat vond ik toch heel aardig.
Maar was ze misschien de dochter van de derde of de vierde vrouw?
Ja, of een onwettig meisje, weet ik veel. Maar in ieder geval, ik kwam wel achter dat ik over haar niet veel te weten zou komen. Zolang ik haar naam niet wist. En zolang ze niet een erkende vrouw van iemand was.
Dus, want dat was ze nergens genoteerd in de archieven.
Nee. Ja. Dus toen ben ik wel daar heel veel omheen aan het gaan lezen. En heb ik me wel in die tijd verdiept. En toen dacht ik opeens, nou, eigenlijk is het wel stof voor een roman.
Ja, dus eigenlijk noodgedwongen. Want had je anders wel geprobeerd een geschiedenis of een non-fictieboek te maken?
Nee, maar ik ben er wel blij mee. Want ik wou altijd al een roman schrijven. Maar ik durfde het eigenlijk nooit. En nu...
Waarom niet?
Ja. Ik dacht steeds, wat heb ik nou te vertellen?
En ook misschien omdat je bent eigenlijk je bent journalist.
Ja. Ja.
Dus je schreef altijd gewoon op wat er gebeurde. En...
Ja, precies. Maar eigenlijk ben ik veel meer een schrijver, heb ik ontdekt.
Oké.
Dat ik toch...
Hoe heb je dat? Hoe ontdekt je dat?
Ik voel me er veel beter bij thuis. Ik heb ook het idee dat ik in dit boek, en dat hebben ook wel mensen gezegd die mijn boeken lazen, veel meer mijn eigen stem gevonden heb dan in die andere boeken.
Ja. Want even, jij schreef je eerdere werk, hè? Je hebt bijvoorbeeld een boek geschreven over jouw dochters.
Ja.
Lin en Lisa, of Lisa en Lin. En daarvoor ook al, want jij en, oh ja, dat moet ik ook nog zeggen, jouw man, Auke Kok, is ook journalist en schrijver.
Ja.
Dus daar heb je over geschreven, dat ging echt over, ja. Daarin kan je dus geen dingen verzinnen, zoals in een roman.
Nee, dat ging met name over de adoptie van mijn kinderen. Van onze kinderen. En daarnaast hebben we ook een biografie van een Joods gezin in Rotterdam geschreven.
Hebben jullie samen geschreven?
Ja.
Hoe is dat, samen een boek schrijven?
Nou, dat doen we niet meer.
Oké. Want dat is meteen ook wat ik weet. Want Auke schrijft dus ook boeken. En heeft nu 2 keer Sportboek van het jaar volgens mij geschreven. Het laatste boek ging over Cruijff. Jullie zijn een schrijvers-echtpaar.
Ja. Maar het is ook wat anders of je de eerste lezer bent of samen schrijft, hè?
Oké.
Het eerste boek wat we samen schreven was ik nog heel... ik nam alles voor waar aan wat hij zei. Maar het laatste boek dat we samen schreven had ik duidelijk al veel meer...
Oké.
Okay. Was ik veel eigenwijzer. Dus dat gaf toch wat meer strubbelingen.
En, dit is niet, en dat is na dit boek helemaal andersom.
Ja.
Naar lichter dan ik.
Het is daar... niet slechter geworden.
Je zei net, en dat wil ik toch even... Je hebt meer je eigen stem gevonden met dit boek.
Ja.
Kun je dat nog een beetje... uitleggen wat die eigen stem is van Dido Michiels?
Nou, ik was nooit zo ontzettend bezig met mijn Indisch zijn eigenlijk. Ik nam dat gewoon voor waar aan. Ik dacht wel van, god, wat ben je dan? En ik had het er ook wel over met mijn moeder. Maar het was niet een item waar ik enorm over schreef of over praten met mensen verder. En door dit boek ben ik veel Indischer geworden. Ben ik me toch veel meer gaan voelen dat ik in een soort traditie sta. Ook door wat ik over mijn voorouders ontdekte. Wat ik wel kon verifiëren dan. Hè.
Ja, maar je zegt, je was niet zo bezig met het Indische. Maar je moeder vertelde er wel over.
Ja.
Kreeg je toch wel Indische dingen mee? Of een Indische opvoeding?
Ja, heel veel. Ik bedoel, het schilderij achter me hing altijd bij ons in de kamer. Mm-hmm. Maar het was vooral eten, drinken, feesten, partijen.
Woordjes.
Ja.
En die verhalen dus.
En die verhalen, ja. Ja. Wat ook wel scheelt, is dat mijn vader, die is pas na de oorlog naar Nederland gekomen. Die is ook Indisch.
Okay.
En mijn moeder voor de oorlog al. Dus die had ook een heel ander soort jeugd gehad daardoor.
Je hebt het hele oorlogsverhaal, wat heel veel Indische mensen in Nederland hebben, gewoon zelf niet daar meegemaakt, maar dus hier in Nederland. Weet je ook wat de vader van Ernst Jan zei? Terug even, want we zijn nog steeds niet bij je boek, dus daar moeten we inmiddels naartoe. Jij kwam toen, hè, je bent aan Reggie gaan vragen van, nou, zou het een prinses kunnen zijn? Hij zei dat niet, en toen kwam je uit bij Denjai, of daar was je al uitgekomen. En jij bleek dus ook zelf een jaai in de familie te hebben.
Meerdere, twee in ieder geval.
Ja. En die kende je dus deels van foto's en van verhalen. Nou, één hebben we nu gezien. Op de eerste foto.
Nee, dat was haar dochter. Die was
haar dochter. Oké, de dochter van de... Ja, en laat... Dat is zij. En deze mevrouw heet... Deze dame heet...
Weet ik niet.
Dat weet je dus niet. En daar heb je... Dat is Isa in het boek.
Ja, precies.
Ja.
En aan haar naam kom ik... Door de familie van mijn oma.
Hou maar even stil, ja?
Ja, maar ik probeer...
Ja, hebben jullie het?
...op te krijgen. Ja. Kunnen jullie het zien?
Kijk, ja, dit is... allemaal mensen knikken.
Oh, verkeerde. Dit is mijn oma, die kleine hier.
Kleine, ja.
Dit is eigenlijk mijn andere bedovergrootmoeder. De moeder van Tjanting. Tjanting Wiggers.
Ja.
En dit is Ferdinand Wiggers. Wacht even hoor. Ja, deze.
Haar man.
Ja. En die Ferdinand, dat bleek heel interessant. Die heeft dus een verhaal geschreven. Dat was een journalist, schrijver. En dat heette Njai Isa.
Ja. En dat verhaal kwam je weer tegen in dit boek.
Ja, precies.
De Njai, moeder van alle volken. De Roos van Chikembang en andere verhalen.
Ja. En het leuke daarvan was natuurlijk dat alle Njais in dat boek tenminste normale mensen waren. zoals in de meeste literatuur van vroeger, waren het juist toch een beetje verwerpelijke vrouwen, of heel lelijk, of heel, maar in ieder geval stonden ze niet erg hoog in aanzien.
En waarom was dat? Waarom werden die juist zo afgebeeld of beschreven?
Ik vrees toch dat het de schrijvers waren die er over de juist schreven. Dat waren voornamelijk Hollanders.
Ja, en juist werden gezien als verleidsters.
Ze waren ook beeldschoon verleidelijk en gevaarlijk. Of ja. Ze waren lelijk en wrakzuchtig. Of nou ja, in ieder geval. Daar moest je niks, je niet mee inlaten.
Ja.
En Ferdinand Wiggers en andere schrijvers uit die bundel die jij hebt daar.
En het interessante is dat Ferdinand Wiggers, die schreef dus niet in het Nederlands, maar in het Maleis.
Ja, hij behoorde tot een groep journalisten die begonnen in het Maleis te schrijven, echt om het volk te verheffen, zeg maar. Ze wilden dat de inheemse bevolking ook wist wat voor wetten er waren. Maar hij vertaalde ook De Graaf van Monte Cristo in het Maleis en De Duizend en Eén Nacht. En hij schreef dus fictie.
Dus Ferdinand Wiggers is heel belangrijk eigenlijk voor de Indonesische literatuur.
Nou ja, voor mij in ieder geval. Hè, er zijn ook wel aardig wat studies. Ik geloof, hoe heet die? Aarde der Mensen.
Van
Moedjan Oerkoer.
Die
kennen zijn werk ook. God, Ritchie, je bent echt een...
En Aarde der Mensen, dat is dus leuk. En als u dit, ik denk dat de meesten van u dit boek wel hebben gelezen. Hier komt ook een njai voor, njai Ontosoro. En dat is een hele sterke vrouw die eigenlijk het hele huishouden draaiende houdt. En dit boek is pas uitgekomen in 1980 in de eerste in Indonesië. En in 1981 in Nederland. Ik dacht dat het echt al veel, veel langer geleden was. Maar ja, goed, dat is toch al een tijd geleden eigenlijk, 40 jaar geleden. Maar dat is leuk, en dat, want we gaan echt naar jouw boeken, Dido. Dus er was wel al over de njai geschreven, maar en volgens mij nog nooit een boek wat helemaal vanuit een njai is verteld.
Nee, maar ik wou nog helemaal even... Ja? Mijn overgrootvader, Ferdinand Wigger, dus, die had een soort credo. En dat heb ik een beetje als mijn opdracht voor het schrijven beschouwd. En dat was, ik moet het even voorlezen. Probeer te realiseren wat ik probeer te bereiken. Jij bent kind van twee volkeren. Probeer die twee volkeren met elkaar te verenigen. Nou, dat vond ik eigenlijk wel heel mooi. Dat,
ja, dat was zijn motto.
Ja, dus ik heb die naam van hem geleend. Ik heb haar Isa genoemd, ter ere van mijn eigen voormoeders. En het motto me in mijn oren geknoopt.
Ja, want dat is dus, je weet dus, je hebt wel die foto van die oermoeder, maar je weet niet hoe ze heet.
Nee,
dat was in de familie nooit gesproken. Ja, Inlandse vrouw, als je dat werd toegezegd.
Nou, ja, oermoeder.
Ja,
ze werd echt, het was niet zomaar, maar ja, het kwam in niemand op om die naam te noteren. Ja. En ik heb het niet gevraagd.
Ik wil even dan, nu gaan we echt naar het boek. En daar heb je iets heel slims gedaan, vind ik. Een hele slimme truc. Want zullen mensen zeggen, ja, Isa, een ongeletterde vrouw, die kan dat helemaal niet zo vertellen of opschrijven. En je hebt de vertelster genomen.
Ja.
Danting Wiggers. Jouw eigen familie ook. Die dat verhaal opschrijft. Of, nou, dus Chanting eigenlijk is de vertelster van dit verhaal.
Ja.
En Chanting, nou ja, zij vertelt het verhaal aan Chanting, wat ook volgens mij heel slim is. Want hè, vrouwen onder elkaar die dat vertellen, dat zit daar ook in. En Chanting is wel geletterd. Dus Chanting kan lezen en schrijven. Wat betekent die naam eigenlijk? Dat vind ik ook wel leuk.
Dat is zo'n grote batikpen.
Mhm.
Met zo'n bolletje waar je de was in doet. En daarmee teken je dan zo op het katoen.
Ja. Nou, Isa komt dus met haar verhaal bij Chanting.
Ja, Chanting. En Chanting was ooit een njai. Is ook een Javaans meisje. En die was ooit een njai. Maar die is na haar derde kind met Ferdinand getrouwd. En eigenlijk heette ze ook Christina Hermina. Ja. Want ze moest zich uiteraard laten dopen om... met een christen te kunnen trouwen.
En dat is wel ook het interessante van de... Dus het is een roman. Het is een historische roman. Chanting Wiggers is familie van jou bestaan.
Ja.
Ferdinand ook. Isa ook, alleen weet je niet zeker of zij Isa heette. Ja. Er komen dus allemaal mensen in voor die echt geleefd hebben.
Ja.
Zo ook de man met wie Isa kinderen krijgt.
Ja.
En die heette Gij.
Gij van Pythius, was de achternaam.
En ja. Gij van Pythius, ben je ook naar op zoek gegaan?
Daar ben ik naar op zoek gegaan. Van hem vond ik bij het Nationaal Archief twee hele dikke mappen. Want het was een hele welvarende patriciersfamilie. Dus zijn leven kon ik redelijk reconstrueren. Waren het niet. Dat nergens wordt gezegd, had ook nog een bruine vrouw met kinderen.
Ja, dus in de archieven bestaat zij gewoon niet.
Nee.
Maar jij wist wel dat ze... bestaan.
Ja.
Want jij hebt gewoon haar foto.
Precies.
Ja. En is dat, want dat vond ik ook wel leuk. Je bent best veel geïnterviewd. Op jouw website staat heel veel. Dus als u daar nog niet bent geweest, ga naar de website van Dido. Heel interessant. Daar was ook een interview met lezers van Trouw. En er was ook een familie die reageerde omdat zij hun eigen naam terugzagen in jouw boek. Of hun familienaam terugzagen.
Ja. Van die man die de kinderen erkent.
Ja, dat is later. Misschien moet dat uitleggen. Maar daar hebben nog niet familie van de Gij van Pythius gereageerd.
Nee.
Dat ben ik, zou ik wel spannend. Hoe is er gereageerd eigenlijk op het boek?
Nou, in eerste instantie vooral gunstig binnen de Indische kringen, zou ik maar zeggen. Mm-hmm. En het is eigenlijk een beetje een sleeper. Er gebeurde niet zo heel veel. Ik had een interview in Moesom door Lara.
Lara, heel goed.
En langzaam maar zeker begon het een beetje te lopen eigenlijk. Ik krijg nog iedere dag wel 1 of 2 mailtjes van mensen die het gelezen hebben.
Wat wil je ook zeggen hoeveel boeken je hebt verkocht? Hoeveel exemplaren je hebt verkocht?
Nou... inclusief audioboek heb ik ook ingesproken trouwens. Audioboek en e-book heb ik er nu 75.000 verkocht.
75.000, dat is echt heel veel.
Dat is echt heel veel.
Ik heb een echte bestseller geschreven. En het is dus nog niet klaar.
Want
er is dus nu ook, kan ik helaas niet laten zien, een andere of een paperback uitgave.
Ja, mid-price voor €12,50. Ja,
€12,50, ook leuk voor mee te nemen op het strand of zo.
Ja.
Volgens mij is het niet voor jou, of heb je dat wel het goedkopere zusje?
Ja, had ik
ergens. Oké. Maar €12,50. Nou. Sleeper, dat inderdaad is leuk. En hoeveel drukken is dat dan?
Nou, in papier is dat 14.
Oké, dat is. Dus je hebt hiermee wel echt. Ja. Iets neergezet.
Ja. Ja, dat is onverwacht natuurlijk. En wat ik ook niet had verwacht, het is toch wel heel bijzonder, dat je ook heel veel mensen iets invult van hun eigen voorgeschiedenis. Hè? Er zijn natuurlijk zoveel anonieme, onbekende vrouwen waarvan niemand weet waar ze vandaan komen, waar ze gebleven zijn.
Mm-hmm.
Dat vond ik eigenlijk wel aangrijpend. Terwijl toch... fictie is.
Gewoon. Mensen komen ook met hun persoonlijke verhalen.
Ja, zeker.
Ja, laten we toch maar iets van het boek, van de plot vertellen. Want dat maakt het allemaal wat levendiger.
Ja.
We waren dus bij die man die dan 2 kinderen bij haar verwekt.
Ja.
Kun je daar iets over vertellen? Ik weet hoe dat gaat, maar hoe dat ging, want dat beschrijf je ook heel mooi. Van hoe komt zo'n meisje in contact met zo'n Hollander, zo'n best wel boerse man?
Ja, zij groeit op als dochter van een vrouw die in de Kratom werkt. Dus de Kratom kent ze voor zover ze op de plekken waar zij mag komen, die kent ze op haar duimpje. Maar ze gaat ook met haar moeder mee naar de markt. En daar ziet ze in de stad, in Jogja, ziet ze gewoon allerlei vrouwen vrij rondlopen. En ze ziet ook dat sommige van die vrouwen getrouwd zijn met een Hollandse man. Mm-hmm. En als haar moeder haar dreigt uit te huwelijken, dan denkt ze, ik kan daaraan ontsnappen en dan ben ik ook vrij. Door zo'n man te vinden die met me gaat trouwen.
Ja, dat is de tweestrijd waar zij in geraakt.
Eén van de, ja dat is haar in.
Ja. Kan je daar iets over, de passage daarover? Over, want ze gaat haar moeder verlaten.
Ja, op een gegeven moment heeft ze die man dus gevonden. En ze is daar al een paar nachten. Heeft ze het bed met hem gedeeld. Maar die man heeft niet gezegd, kom maar hier. Dus daar wacht ze nog op. En dan sluipt ze terug naar huis. Waar ze in een klein huisje woont in de krater met haar moeder. En ze denkt dat die moeder niks in de gaten heeft. En op een nacht sneakt ze het bed in. En opeens hoort ze. En waar kom jij vandaan? Dat was haar moeder. Ik sprong van schrik uit bed. Ik was nog even buiten. Ja, dat snap ik. Maar waar ben je geweest? Met de anderen, bij de kapoeteren. Je liegt, Piranti. Dat was de naam die haar moeder haar had gegeven. Je was niet bij het vrouwenverblijf. Je liegt me al wekenlang voor en je weet hoe erg ik dat vind. Gentini heeft je zien lopen in Lotje Ketiel. Daar heb jij s'avonds niets te zoeken. Ik zal ervoor zorgen dat je voortaan na zonsondergang binnen blijft. Het moment was aangebroken, eerder dan verwacht. Dat kan niet, mama, ik blijf niet hier. O, zeker wel. Daar zal ik persoonlijk voor zorgen. Het maakt me niet uit hoe, maar tot aan je huwelijk blijf jij bij mij in de buurt. Nee, dat doe ik niet. Ik ga weg. Ik ga in de Kota wonen, bij een Hollandse man. Mijn moeder moet hebben vermoed dat ik iets uitspookte wat haar niet zinde. Maar wat ik nu zei, schokte haar tot op het bot. Ze kon geen geluid uitbrengen en hief als in een reflex haar hand om een pak slaag te geven. Alleen was ik het die deze keer de genadeklap uitdeelde. Ik kan zelfs niet meer trouwen met de man die jij voor me hebt uitgezocht. Ik heb mezelf gegeven aan die Hollander, die ongelovige. En hij heeft me gevraagd om bij hem te komen wonen. Met hem ga ik trouwen. Ze liet haar hand vallen en begon nog steeds geluidloos te huilen. Ik had in één streek alles, haar hoop en haar hart en haar hoop voor de toekomst vermorzeld. Luister, Mak, ik ga weg, maar ik kom terug als je dat wilt. Ik laat je niet in de steek. Dat doe je wel, zei ze gesmoord. Je laat me alleen. Snap je dan niet wat je me aandoet? De grote schande dat je met een kaffer gaat samenleven, terwijl iedereen weet dat je bestemd bent voor een ander? Ben je dan alles vergeten wat ik je heb geleerd? Alle lessen van Mohammed die de guru je heeft verteld? Hoe kun je zo verschrikkelijk ondankbaar zijn? Ze viel op haar knieën en omklemde mijn benen. Het kan niet, Piranti. Het kan niet. Als je hier weggaat, word je in de ban gedaan en kun je nooit meer terugkeren. Het zal zijn alsof ik nooit een dochter heb gehad, alsof je dood bent. Het is te laat, moeder. Voorzichtig maakte ik haar armen los. Ik kan niet meer terug naar dit leven. Niet meer samen met jou, maar ook niet met de regent. Er is te veel gebeurd. Ik hoor nu bij iemand anders. Maar dan zullen wij elkaar nooit meer zien. Begrijp je dat wel? Ik richtte me op, opende de deur en liep naar buiten. Nog eenmaal keek ik om. Mijn moeder lag op de grond te snikken in dezelfde ruimte waar ze mij 16 jaar eerder het leven had geschonken en waar we dag in, dag uit alles hadden gedeeld. Maakte ik de juiste keuze? Vergeef me, mama. Voorzichtig deed ik de deur achter me dicht. Minta Ampun.
Minta Ampun, vraag vergiffenis. Excuus. Dat meisje was dus 16 jaar oud.
Ja.
Zou nu in deze tijd niet meer kunnen of gebeurt het nog?
Ik denk dat het nog wel gebeurt hoor. Mm-hmm.
En ook ze doet op dat moment afstand van haar familie.
Ja. Ze kiest eigenlijk voor zichzelf.
Maar het moeilijke is, want ze woont daar dus nog wel. Hè. Ze kunnen elkaar, zouden ze elkaar kunnen zien, maar dat wordt echt meteen afgekapt. Of
Ja, de schande, hè? Dat was ook een van de redenen waarom ik dit onderzoek ooit begon. Dat ik op een dag besefte, ja, dan kunnen de witte mensen zich schamen omdat ze een bruine schoondochter krijgen en bruine kleinkinderen. Maar andersom was het ook, natuurlijk ook een schande.
Ja, met zo'n ongelovige, zo'n kaffer of kaffier, zeg je.
Ja.
Dan komt ze in dat huis, ze gaat toch met hem wonen, ze krijgt kinderen. Maar ja, ze wordt niet echt de vrouw des huizes. Of daar moet ze. Hè, dat, ofwel, of.
Nou ja, ze komt
ze heeft
in
het nodige te overwinnen om die plek te krijgen.
Ja, zij gaat dus om te beginnen. Gaat hij niet met haar trouwen. En ze wordt zijn jaar, dat beseft ze dan op een dag. En haar moeder heeft altijd gezegd, oh, dat zijn verkapte slavinnen, die moeder kijkt daarop neer.
Mm-hmm.
Maar zij staat boven de rest van de bedienden. En dat is natuurlijk een hele gekke, eenzame positie.
Want hoe reageren die bedienden daarop?
Ja, een beetje lacherig. Ze is natuurlijk een jong kind, wat voor een kind ze nog blazen weet. Het is niet opgevoed om een njai te worden. Of ze heeft geen idee wat er van haar wordt verwacht eigenlijk.
Ja, want dat is ook wel dat vind ik ook wel iets moois in het boek, wat je die keuze. Want een vriendin van haar wordt uitgehuwelijkd op hele jonge leeftijd binnen die kraton. En voor haar dreigt dat misschien ook. Dus dan wil ze vrijheid, maar dan ja, kiest ze dan voor het huwelijk met.
Denkt ze dat ze.
Denkt ze.
Ja.
Ja, maar dat komt er niet van.
Nee, ze is natuurlijk lang niet zo vrij.
En binnen die sociale groep waar die gij dus hè, zich ophoudt, binnen zijn vrienden of collega's, zit ook een Indische vrouw, Lot.
Ja.
En die Lot, die is eigenlijk vrij hard voor haar, die accepteert haar helemaal niet. Of die,
nee.
Die probeert haar ook mee te werken.
Ja, Lot wil eigenlijk niks met haar te maken hebben. Want Lot is een Indische vrouw die zich zo wit mogelijk wil voordoen. Zij voelt zich Europees. Zij wil helemaal niet aan herinnerd worden waar ze van afstamt.
Ja. Is dat ook iets? Nou, ik denk dat het iets wat vaak terugkomt. Maar waarom? Want Lot is echt heel erg verbeten. Of ze moet echt niks van Isa hebben. Of ze bedreigt haar ook. Ze wil haar weg gewoon.
Ja. Meer, ja.
Later blijkt ook wel waarom ze dat doet.
Waarom door haar eigen jeugd.
Ja, zullen we dat, ja, misschien moet je dat maar gaan lezen. Want dat is ook heel, ik vind dat ook wel heel, heel schrijnend om dat te zien. Dus zij komt uit eigenlijk.
Ja, Lot is eigenlijk, nou ik kan het best vertellen, Lot is bij haar eigen moeder weggehaald door haar vader, die haar een christelijke opvoeding wil geven.
Ja, dus Lot is ook de dochter van een jaai. Krijgt van die vader Christus. Ja. Zie je dat nog steeds terug in je Indische families? Heb je in alle soorten en maten.
Ja.
Je hebt sommige Indo's die er heel erg mee bezig zijn. En die schrijven voor Indische bladen bijvoorbeeld. Of die zetten een Indo-tattoo. Of die doen toneelstukken mee. En je hebt ook Indo's, en dan zien we er nu bij de verkiezingen, komende verkiezingen, paar die zijn het wel, maar die zijn eigenlijk, daar praten ze liever niet over. En, de ontkenners, zal ik maar zeggen. Is dat iets wat daar misschien al geboren is? Want je ziet daar heel mooi in één verhaal, zo'n vrouw die ze heel erg op afgeeft, maar wel eigenlijk daaruit voortkomt en daar niks mee te maken wil hebben.
Ja. Nou ja, dat is ook, hè? Als ik het even over de titel heb, lichter dan ik.
Mm-hmm.
In feite zijn de dochters die Isa krijgt, lichter van huidskleur dan zij.
Ja.
Bovendien erkend. Dus die zijn in status meteen hoger dan hun eigen moeder.
Ja.
En als jij, dat is natuurlijk de tweestrijd van de Indo ook. Bij wie hoor ik? In Isa's tijd. En lang daarna was het natuurlijk veel beter om bij de Hollanders te horen. Zoveel mogelijk Europees te zijn.
Ja. Dus dat was eigenlijk daar al. Voor veel. Ja. Voor de erkende kinderen.
Ja, erkende kinderen. De niet erkende kinderen werden ook nog heel vaak met inlanders aangeduid.
Hm. Ja. Jij gebruikt dat woord wel, hè? Inlander in je boek. Ja. Ja, omdat het... Is dat ook iets waar je nu rekening mee hebt moeten houden? Bepaalde woorden niet die je niet meer kan gebruiken? Of blank, of wit? Of...
Ja, nee, ik heb voor gekozen om de woorden te gebruiken die ze toen normaal vonden. En het werd ook een beetje ingewikkeld, want ik kon natuurlijk ook niet zeggen... Ze waren Indonesisch, want dat was er toen
was
ook
nog niet. Ja.
Dit was eigenlijk... het woord inlander wordt ook wel in bepaalde context steeds gebruikt. Hè? Als de Hollandse mannen over inlanders praten, is dat nooit een positief gesprek.
Over die mannen nog even. Want ik ben hem altijd een beetje huiverig om te veel weg te geven... Maar om het hele boek na te vertellen. Aan de andere kant, heel veel mensen hebben dat boek natuurlijk nu al gelezen. Want ze mag haar kinderen dus niet zien. Die kinderen worden wel erkend. Gij gaat niet met haar trouwen. Maar dan is er een vriend van de familie, of een vriend van die Gij, met Lot. Die komen met een soort van oplossing.
Ja, kijk, die Arnold, het is natuurlijk ook een periode...
Arnold is een vriend van Gij, hè?
Ja, Arnold is zijn beste vriend. En het is een periode waarin dingen een beetje beginnen te schuiven in die samenleving. Hè, de eerste vrijheidsstrijders beginnen zich te verenigen. En Arnold is net zoals Ferdinand Wichert, zeg maar, een wat verlichter man. Arnold is een Hollander, maar die vindt, je hebt toch wel enige verantwoordelijkheid tegenover de kinderen die je verwekt hebt.
Ja.
Wat Gij helemaal niet heeft. Die komt van zo'n familie waarin dat natuurlijk helemaal niet van pas komt om gemengd bloed aan te komen zetten.
Ja, oké. Okay. Dus die komen, die zeggen dan van, wat gebeurt er dan?
Nou, en Arnold zegt, je moet je verantwoordelijkheid nemen en zij zijn dan bereid om die kinderen te adopteren of aan te nemen. En Lot doet dat... Ook voor een deel omdat er geld mee gemoeid is natuurlijk. Maar Arnold heeft net iets wat idealistischer motieven daarbij.
Ja.
En
dat doen ze.
Moet ik het verder vertellen?
Ja, vertel maar.
Nou ja, en dan bieden ze uiteindelijk, snappen ze, in eerste instantie begrijpen ze niet eens... dat dit voor Isa helemaal geen fijne oplossing is. Want dan raakt ze haar kinderen even goed kwijt. De kinderen komen goed terecht. Nou, opnieuw tweestrijd. Wat moet ze doen? Die kinderen laten adopteren en zorgen dat ze een goede opvoeding krijgen. Ze krijgen een achternaam, ze krijgen rechten, ze worden Europees, zeg maar. Ze gaan naar school. Of moet zij met ze er vandoor gaan... En dan komen ze waarschijnlijk ergens in een kampong terecht waar ze moeten bedelen. Of ze worden ook alle drie de njai van een man. Dat zijn de uitzichten zo'n beetje.
Ja.
En dan gaat ze naar Arnold en zegt, ik kan mijn kinderen niet missen. Ik ben blij dat je ze aanneemt, maar ik kan ze niet missen. En dan komen zij uiteindelijk met het voorstel, oké, dan mag je... Het kindermeisje van je eigen kinderen worden, maar dan willen we niet. En van onze kinderen, maar we willen niet dat jij je bekend maakt als hun moeder.
Ja, is heel erg hard eigenlijk. Dus haar eigen kinderen mogen niet weten
dat
zij de moeder is, maar zij ziet haar kinderen wel elke dag.
Ja, en die kinderen komen bij haar om troost en zij moet ze beter maken. Zij slaapt bij ze.
Ja.
Ze heeft wel meer fysiek contact dan Lot, zou ik maar zeggen. Ja.
Goed, en dan eigenlijk, ja, zo eindigt het, maar ook weer niet, want jij bent nu bezig. Nou ja, en ik eigenlijk, maar dat is wat, want die Arnold is eigenlijk ook heel erg kwaaiig hoe hij bezig is. Want het is niet alleen maar dat hij.
Het is een slappe vent gewoon.
Wat?
Het is een beetje een slappe vent.
Slappe vent, ja, maar hij heeft toch ook een verhouding weer met Isa.
Ja.
Ja.
Nou ja.
Ja, kan. Dat daalt hij toch wel weer in mijn achting. En ook, Lot wordt helemaal woedend. Ja. Maar je bent nu eigenlijk, is dit verhaal nog niet klaar? Je wil nog verder met wat er verder gaat gebeuren. Of dat heb je al verteld, hè? Of heb je aangekondigd. Je wil romans blijven schrijven en eigenlijk ook over de nieuwe generatie.
Ja, nou, ik had een tijdje terug, ken je Leila Slimani? Dat is een Franse schrijfster die van Marokkaanse afkomst. En die is nu bezig met een trilogie. En in die trilogie wil zij de geboorte van het jonge Marokko opschrijven eigenlijk. Mm-hmm. En ik dacht, dat is eigenlijk wel een goed idee om een vervolg hierop te schrijven over haar dochter. He, dat gaat dan natuurlijk over de zoektocht naar de moeder en dergelijke. Maar ook om het bestaan van de Indo op die manier. Want die vorige was het ontstaan van de Indo. Mm-hmm. Het leven van die dochter is. Van hoe was dat leven nou in die Indische samenleving? En hoe voelde dat? Bij wie voelde ze zich het meest, met wie voelde ze zich verwant?
En dat gaat zich ook nog afspelen in het verleden toen? Of al ga je ook al naar Nederland?
Okay. Deze vrouw, ik zal er even... Mm-hmm. Die oma dus, van mijn moeder. Die is in 43 overleden. Dat is wel leuk. Ik heb ook nog brieven van haar naar Nederland en zo gestuurd. Dus het komt al wat dichterbij.
Ja. En ben je daar al ver mee? Of is het nog...
Nee, nog niet zo. Ik ben wel, het idee is er wel. En ik ben een maand inlezen, gewoon om te kijken wat er is en wat ik kan vinden over die, mm-hmm. die samenleving. Die ook weer door haar ogen wordt verteld.
Ja. Heel spannend. En hoe is dat dan? Want het is wel weer leuk, want Auke, dus jouw man schrijft ook boeken, dus jullie zitten dan allebei aan een ander boek te werken nu?
Ja, hij is ook aan een roman bezig.
Oké, okay. En dan in verschillende kamers zit hij aan zo'n boek te werken. Jullie zijn ook echt wel een schrijvers-echtpaar. Nu in Nederland hebben we dat meer. Ook Marion Bloem en Yvan Wolfers schiet mij nu te boek. En is er dan ook een soort competitie? Of tussen jullie? Of is het helpen jullie elkaar heel erg?
Nee, we helpen elkaar. We zijn wel het meest kritisch op elkaar. Ik bedoel, als hij niet kritisch is, ja, dan vrienden zeggen toch gauw oh mooi. Maar niemand moet aandurven om te zeggen, doe dat nog maar eens opnieuw.
Wat vond hij van die Hollandse mannen in het boek? Zei hij daar nog wat over?
Ja, hij vindt dat toch te ver weg om het zich persoonlijk aan te trekken.